Welkom bij Radio Maria.
Vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij gaan verder in het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, geschreven door Hélène Monguin. Wij waren al gekomen aan hoofdstuk 4, De roeping van de ouders. En daarin horen we vooral hoe de christelijke opvoeding op de eerste plaats komt bij Louis en Zélie Martin. Louis en Zélie willen de best mogelijke opvoeding voor hun kinderen en ze aarzelen daarom ook niet om hun oudste twee meisjes van huis weg te sturen naar de visitandinnen in Le Mans bij zuster Marie Dosité. Elk nieuw schooljaar herhaalt Zélie: "Je kunt het u niet voorstellen hoe erg ik het vind om hen te laten gaan, maar men moet offers kunnen brengen voor hun geluk." Marie en Pauline vinden het even erg en ze kunnen geen afscheid nemen zonder tranen. Op een dag bemerkt Zélie dat zij tranen met tuiten huilt en God weet dat dit heel zeldzaam is. Iedereen telt de dagen af tot de vakantie begint en er zijn niet veel vakantiedagen in die tijd. Dit offer zal echter wel vruchten dragen. De twee oudste meisjes krijgen een degelijke opleiding in de school van Sint Franciscus van Sales en zij zullen er hun hele leven lang van genieten. Op deze manier zal Marie haar jongere zusjes kunnen opvoeden, terwijl Pauline zich de nodige competenties eigen maakt die nodig zullen zijn wanneer zij later priorin is in de Karmel van Lisieux. Het is voornamelijk het leven bij de visitandinnen en meer bepaald dat van hun geliefde tante dat bepalend zal zijn voor hun religieuze roeping. Zuster Marie Dosité waakt nauwgezet over de schoolloopbaan van haar nichtjes en zij stuurt regelmatig een uitgebreid relaas naar Alençon. Uiteindelijk vertelt Zélie haar in Lisieux met een terechte moederlijke trots over de goede uitslagen van haar dochters. Marie en Pauline zijn voor op de kinderen van hun leeftijd. Pauline is zelfs de beste leerling van haar klas. De ouders zijn natuurlijk trots over de prijzen die zij behaalden, maar zeker niet overdreven. Zo weet Zélie zich het volgende jaar niet meer te herinneren hoeveel prijzen Pauline gekregen heeft. Het is duidelijk dat Louis en Zélie blij en gelukkig zijn wanneer hun kinderen goede resultaten meebrengen van school. Maar dit is niet het belangrijkste in hun ogen. Wanneer men erover denkt Marie te laten toetreden tot de vereniging van de kinderen van Onze Lieve Vrouw, een privilege dat alleen bestemd was voor de beste leerlingen met een voorbeeldig gedrag, dringt Zélie erop aan dat zij zich vooral zou inzetten om die mooie eretitel waardig te zijn. Het is duidelijk dat hun goede uitslagen op school te maken hebben met de uitzonderlijk goede opvoeding die zij gekregen hebben van hun ouders. De leerkrachten zijn vol bewondering over het gedrag van Pauline en Marie, evenwel zonder het hen te zeggen, opdat zij hun nederigheid zouden bewaren. Zij zullen steeds meer van hen vragen om hen te leren het beste van zichzelf te geven. De ouders Martin hebben de school van de visitatie niet alleen gekozen omwille van de zus van Zélie, maar vooral omwille van de zachte, maar ook strenge geest van hun pedagogie, die nauw aansluit bij die van de familie. Zélie geeft hiervan het volgende voorbeeld. Marie, die 6 jaar oud is, gooit op school in Alençon een inktpot om. De leerkracht verplicht haar om de vingers in de inkt te dopen en er haar gezicht mee te besmeuren. Jaren later doet dit voorval Marie nog steeds koken van woede. Pauline beleeft hetzelfde ongelukje bij de visitatie. De zusters daar, die weten dat het kind het niet met opzet deed, maken alles schoon en geven haar geen enkele opmerking. Dit is duidelijk een veel betere benadering. Zélie is vooral gelukkig met de goede uitwerking die deze methode heeft op het vierkante en vrij wilde karakter van Marie. Zij wordt soepeler door de zachte aanpak bij de visitatie. De derde dochter, Léonie, is hun grootste uitdaging. Vanaf haar geboorte is zij voortdurend ziek en de ouders zien al snel dat zij een moeilijker kind is dan de anderen. Tegenwoordig kan men sneller de oorzaken opsporen die aan de moeilijkheden ten grondslag liggen. Bovenop het lijden aan haar chronische ziekten kwam er voor haar nog de traumatische ervaring van het verlies van haar zus Hélène. Door hun leeftijd functioneerden de meisjes Martin altijd per paar. Eerst Marie en Pauline, daarna Céline en Thérèse. Daartussen hadden Léonie en Hélène kunnen komen, die in 1863 en 1864 werden geboren. Zij waren bijna van dezelfde leeftijd en daarom speelgenootjes, hoewel zij nogal van karakter verschilden. Maar Hélène sterft in 1870 en de brieven van Zélie getuigen vanaf de eerste weken na haar dood over het moeilijke karakter van Léonie, die nu alleen overblijft. Buiten de shock van een zo vroegtijdige dood voelt Léonie zich ongemakkelijk in haar nieuwe positie. Zij is te jong en kan de oudsten niet bijbenen. En zij is te groot om altijd met de kleinsten om te gaan. Ze voelt zich verlaten en keert zich in zichzelf. Zij stapelt stommiteiten en grillen op. Zij komt beloften niet na. Zij liegt. Ze wordt verschrikkelijk boos. De moeilijkheden worden steeds groter. En als ze 9 jaar oud is, schrijft Zélie: ik raak niet wijs uit haar karakter. En zelfs de meeste verstandigen zouden ermee aan het eind van hun Latijn geraken. Maar ik hoop dat het goede graan ooit uit de aarde voort zal komen. Als ik dit zal zien, zal ik mijn Nunc Dimittis zingen. Het is niet overdreven te zeggen dat precies deze hoop Léonie zal redden. Haar ouders zullen haar nooit ontmoedigen en Zélie zal nooit nalaten om, na elk verhaal over de mislukkingen van het kind of over haar onzekerheid als moeder, om te noteren dat haar dochter in feite een goed hart heeft. Louis noemt haar altijd mijn lieve Léonie. En de tante uit Le Mans gaat zelfs zo ver dat zij haar de voorbestemde noemt. Ze bekijken haar met een vertrouwvolle blik. Zij weten dat zij goed is en dat zij dit te boven kan komen. Zij zien erop toe dat Léonie niet het lelijke kleine eendje van het gezin zal worden en zij creëren een familiale solidariteit rondom haar door hun andere kinderen te vragen om voor haar te bidden.
Thank you.
Zélie vertrouwt erop dat haar zus succes zal boeken, daar waar zij zelf het moet opgeven, en in samenspraak met Louis besluit zij Léonie in januari 1874 naar de visitatie te sturen. Léonie is op dat moment 11 jaar, maar ze lijkt er slechts 8. Zuster Marie d'Ozité zal over haar waken volgens de grote traditie van Sint Franciscus van Sales, waarin een zachte aanpak voorop staat. Gedurende de eerste maand ben ik steeds boos op haar geweest wanneer zij niet goed werkte, maar dat kwam zo dikwijls voor dat ik uiteindelijk niets anders meer deed dan dat. Ik zag wel dat ik er een ongelukkig kind van maakte, en dat was net wat ik niet wilde. Ik wilde de voorzienigheid van God voor haar zijn. Dus ben ik begonnen haar veel zachter te behandelen, zonder nog boos op haar te zijn. Ik zei haar dat ik zag dat ze goed wilde zijn en mij een plezier wilde doen, en dat ik haar vertrouwde. Dat had bij haar een wonderlijk effect, niet slechts van voorbijgaande aard, maar blijvend. Het duurt nog altijd voort, en nu vind ik haar echt schattig. Maar wij zullen nog wel meer dan eens de zachtheid moeten overgieten met strengheid. Deze mooie pedagogie wordt echter beperkt door het feit dat haar tante zich niet uitsluitend met Léonie kan bezighouden en deze zich vanaf het moment dat zij in de groep is niet meer meester is en ongelooflijk verstrooid. Zij kan echt niet in gemeenschap leven en daarom kan zij niet op de visitatie blijven en zien de zusters zich genoodzaakt om haar terug naar huis te sturen. Zélie, die het internaat als het enige alternatief ziet voor haar instabiele kind, begint bijna te wanhopen en houdt zich vast aan haar hoop op God. Ik hoop tegen alle wanhoop in. Hoe moeilijker zij wordt, des te meer ben ik ervan overtuigd dat de goede God niet zal toelaten dat zij zo blijft. Ik zal er zo lang voor bidden totdat hij zich laat vermurwen. Zij weet dat haar moederliefde alleen niet volstaat om haar dochter te helpen, en dus vertrouwt zij haar nederig toe aan de beste aller moeders. Ik ben van plan om haar elk jaar op de dag van de onbevlekte ontvangenis mee te nemen naar Notre-Dame de CS. Voor haar die zo weinig houdt van bedevaarten, is dit geen klein offer. Zij zou het kind zelfs willen meenemen naar Paray-le-Monial, hoewel zij hiervan zelf toegeeft: ik zou er mijn hoofd bij verliezen. Haar zus steunt haar van harte bij deze beproeving. Noem het intuïtief of profetisch, maar zuster Marie d'Ozité is ervan overtuigd dat Léonie heilig zal worden. De ouders beslissen dan voor privélessen bij 2 oude juffrouwen. Dit is wel een ongemakkelijke regeling, omdat zij er 2 maal daags heen gebracht moet worden. Zélie vat opnieuw moed als zij ziet dat haar dochter zich zo goed als ze kan inzet bij de voorbereiding op haar eerste communie in 1875. Een ander klein feit doet Zélie vaststellen dat haar dochter, in tegenstelling tot wat men zou verwachten, een gouden hart heeft. Zij, die er altijd een feest van maakte om naar Lisieux op vakantie te gaan, weigert ineens om daarheen te gaan. De ouders menen eerst dat het een gril is, totdat zij ontdekken dat Léonie haar plaats wil afstaan aan Céline om haar een plezier te doen. Maar de situatie verbetert toch niet echt en in 1876 schrijft Célie: Ik kom er niet uit. Zij doet alleen wat zij wil en dan nog op de manier waarop zij het wil. Haar moederhart wordt nog meer verscheurd als zij ontdekt dat Léonie haar bij het begin van de adolescentie totaal schijnt te negeren. Zij probeert alles uit om haar tegen te spreken en om altijd het tegenovergestelde te doen van wat zij verlangt. Ik heb met alle middelen geprobeerd om haar van mij te doen houden. Tot hiertoe is er niets gelukt en dat is wel de grootste pijn in mijn hele leven. Zélie weet nog niet dat de Heer gehoor zal geven aan haar hoop, door haar dochter terug te geven, zoals wij later zullen zien. Het doel van de opvoeding van hun kinderen is voor Louis en Zélie hen opvoeden naar de hemel toe. Voor alles verlangen zij dat hun dochters heilig worden. In afwachting, mijn lieve meisjes, moeten jullie de goede God trouw dienen en proberen het waard te zijn om eens te horen bij het getal van de heiligen. Zélie gebruikt de groene metafoor, die bekend is in de hele familie, om hun educatieve methode te omschrijven. Men moet de aarde omwoelen, dan vertrouwen dat de hemel voldoende water geeft, alles doen wat men kan om het gewas goed te verzorgen en dan de goede God laten zorgen voor veel bloemen en fruit. De ouders Martin getuigen tegenover hun kinderen van de essentie van het christelijk leven, meer nog door hun krachtige voorbeeld dan door hun woorden. Elke dag zien de kinderen hun ouders bidden. Het is meer dan overtuigend voor de jonge meisjes als zij Louis, hun koning die zij verafgoden, op de knieën zien gaan voor God. Het gaat zelfs zo ver dat op zekere avond Thérèse, die pas 2 jaar oud is en haar vader niet ziet bidden, parmantig vraagt: Waarom bid jij niet, papa? Ben je misschien al naar de kerk geweest, samen met je dames? De hemel is zo alomtegenwoordig in hun gezin dat het niet nodig is om er veel over te spreken. De kinderen worden er gewoonweg van doordrongen. Léonie hoort zoveel spreken over het andere leven dat zij er zelf over begint te spreken. Marie geeft aan: Mijn vader en mijn moeder hadden een sterk geloof, en als wij hen samen hoorden praten over de eeuwigheid, werden wij, zo jong als wij waren, gedreven om de zaken van de wereld te beschouwen als ijdelheid. Al heel gauw gaan de kleine meisjes hun ouders imiteren. Enerzijds in hun ijver voor de bekering van de zielen. Met een ontwapende naïviteit schrijft Pauline op een dag aan haar moeder dat de preken die zij op dat moment hoort op school zo mooi zijn, zo mooi, dat de zondaar die zij op het oog heeft zich zeker zou bekeren als hij dit zou horen. Het zou niet anders kunnen. Zélie vertelt heel trots hoe Marie een pijnlijke zitting bij de tandarts doorstaat zonder een krimp te geven. Zij had beloofd dit op te dragen voor de zielerust van haar grootvader. Wanneer Marie een dergelijk offer kan opdragen, dan is het omdat zij gezien heeft hoe haar moeder al haar verdiensten opdroeg aan de Heer met dezelfde intentie. Nog meer dan een voorbeeld van christelijk leven zijn Louis en Zélie voor hun kinderen levende beelden van God. Thérèse zal zo gemakkelijk naar de Vader toegaan, omdat zij de ervaring heeft van een menselijke Vader, vol liefde en goedheid. Maar de rol van Zélie is hierin zeker niet te verwaarlozen. Tweemaal laat Thérèse, om de barmhartigheid en de geest van het kindschap uit te leggen aan haar lezers, in haar geschriften het beeld zien van een kleine zondaar die zich in de armen van zijn vader werpt, waar hij verwelkomd wordt als de verloren zoon, in plaats van zich te verbergen uit schrik voor straf. Er bestaat een verhaal waar Zélie ons de bron toont van deze voorstelling. Op een dag doet Thérèse alsof zij slaapt. Haar moeder is erg ontevreden, omdat haar dochtertje liegt, en ze zegt het haar duidelijk. 2 minuten later hoor ik haar al huilen, en kort erna zie ik haar tot mijn grote verbazing naast mij staan. Ze is heel alleen uit haar kinderbedje gekropen, is op blote voetjes de trap afgekomen, gehinderd door haar te lange nachtjapon. Haar gezichtje zit onder de tranen. Mama, zegt ze, terwijl ze zich tegen mijn knieën werpt, ik ben stout geweest, vergeef het mij. Ik heb het haar snel vergeven, mijn engeltje in mijn armen genomen en tegen mijn hart gedrukt, en haar overladen met kusjes. Als zij zich zo goed ontvangen voelt, zegt ze tegen mij, o mama, bind me nog eens in zoals toen ik klein was. Dan zou ik mijn chocolade hier aan tafel kunnen eten. Ik heb de moeite gedaan om haar dekentje te halen en ik heb haar ingebonden zoals toen ze klein was. Therese zal op precies dezelfde manier reageren tegenover God. En zij zal door hem niet minder goed ontvangen worden. Op deze manier hebben Louis en Zélie de koninklijke weg geopend waarop Therese zal lopen. De ouders Martin vinden hun opvoedingsprincipes niet in handboeken voor psychologie, maar in het evangelie. Jezus is de referentie die zij aan hun kinderen meegeven. Het volgende kleine verhaal getuigt hiervan. De vierjarige Céline speelt op straat en een arm kind dat voorbij gaat, kijkt meewarig naar haar. Ga weg, zegt het kleine meisje Martin. En het andere kind antwoordt met een scherp fluitsignaal. Zélie raadt aan haar aanvaller te vergeven. Wat op het eerste gezicht even schandalig lijkt voor Céline als voor de toehoorders van Jezus. Wil je dan, mama, dat ik van de armen houd die mij klappen geven tot mijn wang er helemaal rood uitziet? En met een ontegensprekelijke kinderlogica besluit zij, ik houd niet van de armen. Mama merkt op dat het helemaal geen plezier doet aan de goede God, hij die zoveel van hen houdt. Maar het is tevergeefs. Céline is koppig en zij gaat slapen, maar hierbij zeker vergezeld door het gebed van haar moeder. De volgende morgen vliegt het kleine meisje Zélie om de hals, terwijl ze trots zegt, ik heb een heel mooi boeket voor de Heilige Maagd en de goede Jezus. Van nu houd ik heel veel van de armen. Louis en Zélie zijn ervan overtuigd. Het is alleen maar de eerste stap die moeite kost, zowel op de verkeerde weg als op de goede weg. Daarna zul je gedragen worden door de menigte. De ouders Martin begeleiden hun kinderen bij hun eerste stapjes, zowel in de letterlijke als in de figuurlijke betekenis. En de eerste stappen op de weg van de deugd zijn voor hen de meest belangrijke van allemaal. Om hen ertoe aan te zetten om goed te doen en dit te verkiezen boven bonbons of een stuk taart, stellen zij hen voor een bovennatuurlijk doel na te streven. Deze of die zondaar te bekeren, Jezus te troosten. Hun methode werpt vruchten af, want een van de doelen is de pijler waarop de kleine weg van Therese steunt, een plezier doen aan Jezus. Een van de prioriteiten in de opvoeding van Louis en Zélie is de strijd tegen de trots. Behoed mij voor trots, dan zal ik zuiver zijn en zonder grote zonde, zegt een psalm. De ouders Martin weten dat nederigheid de weg naar heiligheid is en zij cultiveren haar dus op alle mogelijke manieren. De brieven van Zélie vertellen hoe blij zij is met haar dochters, maar zij laat dit niet blijken in hun nabijheid. Kinderen die door iedereen verafgood worden, moeten nog meer dan anderen vechten tegen dit gebrek, de trots, indien hiertegen niet wordt ingegaan door de ouders. Zij laten geen enkele ijdelheid onbestraft. Op een dag plukt Marie, die in haar jeugd erg gevoelig is voor titels en mooie woningen, bloemen bij een van de huizen van de familie. En zij zegt dat zij de bloemen graag mee naar school zou nemen. Haar vader, die de ware toedracht vermoedt, reageert meteen hierop. En dan zul je er zeker bij vertellen dat zij van jouzelf komen? Deze les zal haar altijd bijblijven. De meisjes Martin worden al op jonge leeftijd geleerd het onderscheid te maken tussen goed en kwaad, en zij ontwikkelen dan ook een zeer gevoelig geweten. Marie, die op school een prijs krijgt, kan er niet echt blij mee zijn, omdat zij er niet zeker van is dat zij hem verdiend heeft. Een dergelijke gevoeligheid is mooi, maar zij mag geen overgevoeligheid worden. Soms worden ongelukkige opmerkingen tegen hen gemaakt, zoals: de hemel is iets voor brave kindertjes. Of: als je een zonde doet, houdt God niet meer van je. Louis en Zélie zijn geen perfecte ouders, en het is ook nodig om dit soort opmerkingen te plaatsen in de context van hun tijd, waarin het algemeen gebruikelijk was om zo te spreken. In een bekrompen religieus milieu zijn ze zeer beschuldigend, terwijl zij veel minder hard aankomen wanneer de ouders de goedheid van God uitstralen door hun levenswijze. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier voor vandaag het lezen uit het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, geschreven door Hélène Monguin. Wij danken u van harte voor het luisteren. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot volgende keer.